Ja, een zon overgoten. Goedemorgen. Of u nu hier aanwezig bent of online live aanwezig of later meekijkt. Van harte welkom in deze dienst in de Oosterkerk. Speciaal welkom ook aan dominee Wim Scheltens. Dank dat u in ons midden bent om vandaag voor te gaan. Mijn naam is Michiel Zijp. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. De muzikale omlijsting is vandaag in handen van onze kerkmuzikus Willem Boog. En er zijn natuurlijk heel veel vrijwilligers en teams bezig om deze dienst mogelijk te maken, waar we heel dankbaar voor zijn. Speciaal ook aandacht is mooi voor de symbolische bloemschikking die we deze 40 dagen tijd elke zondag hebben. En elke keer weer een beetje anders. Vandaag zie je de mooie roze en witte bloemetjes die staan voor het ontluikende leven en het licht. En achterop de liturgie staat er ook iets meer over. Onder andere de woorden die bij deze bloemschikking passen. En die wil ik graag voorlezen. En dat gaat dus over deze bloemschikking, dus kijk vooral daarnaar. In de stille winter groeien de knoppen die even later openbarsten. Witte en roze tere bloemen als het eerste licht, het zien van de lente. Nou, heel mooi om ook op deze manier naar Pasen toe te leven met elkaar. Vandaag is er ook weer kinderdienst voor de kinderen. Ik denk er zijn verder geen mededelingen. Dus dan wil ik graag Jan naar voren roepen voor de paaskaars. De bloemen. Oh ja, de bloemen. Dank u wel. Ik wist dat ik iets aan het vergeten was. Twee dingen zelfs. We hebben vandaag chocoladegroet en de bloemengroet. De chocoladegroet gaat vandaag naar Noah. We gaan langzaam alle examenkandidaten langs dit jaar. En dit keer is dat Noah. En we doen het niet alleen tijdens de examenperiode, omdat juist nu de tijd is dat de examenkandidaten hard moeten werken, maar ook moeten gaan kiezen welke richting een studie ga ik op. Dus als teken dat we aan je denken en voor je bidden, voor jou de chocoladegroet. En de bloemengroet gaat naar Miranda en Jan-Pieter, die deze week 12,5 jaar getrouwd zijn. Dus mag een applausje bij. Van harte gefeliciteerd. En Jan-Pieter, wil jij ze straks aan Miranda overhandigen? Kunnen we het afspreken? Okay. Ben ik verder nog iets vergeten of kunnen we door naar de paaskaars? We gaan door naar de paaskaars. Jan, zou jij naar voren willen komen? Oh, Jan wil niet, maar ik heb Noemi altijd paraat om de paaskaars aan te steken.
In het donker is God heel dichtbij. Hij houdt van ons allen, van u en van mij.
Dan wensen jullie een hele goede, gezegende dienst toe. En we beginnen straks met het aanvangslied Psalm 23 staand.
Thank you. Laten wij een moment stil zijn voor het heilig aangezicht van de Heere onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, omdat hij niet loslaat wat een begin vindt in zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, samen met de Heilige Geest, onze trouwe metgezel en trooster. Amen. Het thema van vandaag is gekozen uit wat de Raad van Kerken allemaal heeft bedacht. Dus ook Psalm 23, zoals we die niet zo goed kennen, maar wat toch in het liedboek staat. We zingen straks de wat meer bekendere versie van De Heer is mijn herder. Er wordt gedacht dat wij deze zondag het zouden moeten hebben over de blindgeboren jongen. In Johannes 9 en hoe dat daar gaat en hoe dat daar beschreven staat. En ik zit te denken dat dat een heel belangrijk onderdeel is uit de Bijbelse geschiedenis, waar noten gekraakt worden die behoorlijk stevig zijn. Dat zal in de preek naar voren komen. Wat ik nu nog zou willen zeggen is dat wij in het nieuws hebben gehoord dat de bekende filosoof, socioloog Jürgen Habermas op 96-jarige leeftijd is overleden. En toen moest ik denken aan mijn studententijd. Want toen ging het al over Habermas. Over communicatie. Hij zegt, er zijn heel verschillende mensen overal. Hè, ook hier in de kerk, heel verschillende mensen. En die verschillende mensen moeten komen tot een consensus. En de manier waarop die consensus, die eensgezindheid naar voren kan komen, is communicatie. En toen dacht ik, toen ik dat allemaal nog eens overdacht, dat is precies wat we elke zondag in de kerk doen. We zijn verschillende mensen. We komen samen. We moeten het hebben over de eenheid van geloof en de eendracht in de navolging van Christus. En vervolgens moet dat in de communicatie van de preek gestalte krijgen. Ik denk die Habermas, die heeft ook nog iets over de theologie te zeggen. Hij is filosoof. Hij was socioloog. Maar in de theologie was hij ook een belangrijke figuur als gesprekspartner. En dat komt nou allemaal boven naar aanleiding van één zo'n berichtje in de media. Dat de bekende filosoof, socioloog Jürgen Habermas op 96-jarige leeftijd is overleden. En wij mogen de communicatie voortzetten van generatie op generatie. Want wij hebben een onderwerp in de Bijbel wat de moeite waard is voor een consensus en om daarover te communiceren. En de kern, je zou kunnen zeggen, je kunt het schrijven op de nagel van je duim. De kern van het geloof wat wij mogen delen en waar we één in mogen zijn, is de figuur van Jezus Christus. Jezus, de redder. De goede herder. En daar heeft David zo'n prachtige formulering voor bedacht. Waarom een goede herder? Ik denk dan aan David, dat hij die geit en die schapen weidt en dat hij dan zit op een steentje. Dat kan daar in de Karmel, kan dat heel goed. En bij Bethlehem in de buurt, daar liggen allemaal stenen. Daar kun je op een steentje zitten en mijmeren. En de steentje is lekker verwarmd door de zon. Dus je hebt ook geen kou op je maag, op je darmen, zou ik maar zeggen. Als je op een steentje zit. En dan zit hij te mijmeren. En dan ziet hij die schapen en die herder. En die, ja, daar ben ik nou herder van. Ik ben schaap. Ik ben herder van de schapen en van de geiten. En wie zou nou mijn herder zijn? En dan kijkt hij omhoog. En dan denk je, ja, de Heer is mijn herder. Tuurlijk, de Heer is mijn herder. Ik ben herder van de schapen en de Heer is mijn herder. Laten we daarover zingen in de wisselzang die staat aangegeven. Couplet 1, mannen, allen. Couplet 2, mannen. Couplet 3, vrouwen. En 4 en 5 weer, allen. De Heer is mijn herder.
Thank you.
Er gebeurt heel wat in de wereld. Het is allemaal onbegrijpelijk wat er gebeurt. Verhoudingen zijn allemaal verschoven. Je weet niet meer wat je moet geloven, want de machthebbers die aan het woord zijn, die zeggen dan weer dit en dan weer dat. En het is heel makkelijk praten. Dat is ook een inflatie, woordgebruik. Hebben we misschien ook last van in de kerk, dat mensen denken, hij heeft makkelijk praten. Ik was een keer in Amsterdam op een avond, in de zondagavonddienst, en op het Begijnhof, en het was winter, en er zat ook achter in de kerk, zat er iemand, en die had geloof ik zijn hele pakkelari bij zich, en die zat daar een beetje zijn handen te wrijven, en het belangrijkste van de dienst was na de dienst een kopje koffie, denk ik. En ik zeg zo tegen hem, zo, je bent ook in de kerk gekomen. Ja, zegt u, hebt makkelijk praten. Ik zeg, ja, ik heb ook makkelijk praten. Ik zeg, ik hoef alleen maar te verwijzen naar Jezus en hij doet het. Hij zegt, verrek, je hebt nog gelijk ook. Er is veel aan de hand in de wereld. We willen dat bidden in een gebed van inkeer en verootmoediging. En ik heb drie intenties en na elke intentie zingen we dan het refrein van lied 547. Dat is het refrein, Kyrie eleison, wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. Laten we dat zingen. Als ik dan zeg in het gebed, daarom zingen wij, dan zingen we dat refrein. Zullen we samen bidden met elkaar. Heer onze God, wij danken u dat we mens mogen zijn in uw schepping. Dat mensen er een puinhoop van maken zien we dagelijks op de televisie en lezen we in de krant. Dat er oorlog is en haat en nijd, afkeer, grenzeloos, zodat wapens vernietigend doorwerken, kapot maken wat mooi is, vernielen wat lief is. Och Heer, wat is haat toch erg? Wat is oorlog toch erg? Wat zijn er toch veel slachtoffers en wat is er toch een uitzichtloosheid? En dat te bedenken dat het uw schepping is, waar mensen een puinhoop van maken. En daarom willen we u bidden, o God, ontferm u over ons, over deze wereld en geef de machthebbers de ruimte om vrede te stichten in plaats van oorlog te voeren. En daarom zingen wij. Wij denken aan de mensen met verdriet, teleurstelling, over onvermogen, over datgene wat niet lukken wil en dat je deprimeren kan. Wij denken aan mensen die overspannen verwachtingen hebben van zichzelf of van anderen en daardoor de teleurstelling tegemoet lopen. Och Heer, wij willen u bidden, wilt u zijn met al de mensen die met verdriet en teleurstelling door het leven moeten gaan. Dat ze het uitzicht mogen hebben op Jezus, uw Zoon, onze Heer, die het kwade goed maakt. Die heil brengt waar onheil heerst. En daarom zingen wij. Heer, we kijken met belangstelling naar wat politici doen of niet kunnen doen. De dilemma's die er zijn. Dat je graag wilt dat het goed gaat met de schepping en goed gaat met de natuur en dat ook de economie moet draaien en dat dat dilemma's geeft. Dat er mensen zijn die denken dat ze tekort gedaan worden omdat de economie en de financiën het niet toelaten om meer uit te geven. En al die dilemma's die daar zijn. en de verantwoordelijkheden die botsen. En de politieke mensen die elkaar soms voor rotte vis uitmaken. Maar ook de mensen aan de zijkant die via de massamedia en via de sociale media vernietigend kunnen reageren. Wat is het leven dan soms moeilijk en wat zijn de uitdagingen groot en de dilemma's stevig. En toch hebt u ons gevraagd om onze verantwoordelijkheid waar te maken. Om onze stem ook in de politiek te laten horen en merken. En dat we mogen onze verantwoordelijkheid voelen om zo ook de zin van ons leven onder ogen te komen. Juist in de dilemma's en de uitdagingen. En zegen hen die de verantwoordelijkheid durven te dragen om verantwoordelijk te zijn in de politiek. En daarom zingen wij. U bent eigenlijk best een bijzondere gemeente, want ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand chocola krijgt. Bloemen, dat is heel gewoon tegenwoordig. Maar chocola? Dan denk ik, de kerk wordt er wel leuker op. Ik heb dat nooit gehad toen ik examen moest doen. Moest ik het zonder chocola stellen. Wij zingen met elkaar nu het eerste couplet van lied 547 met de boom des levens, waar ook dus het refrein achtervolgt, Kyrie eleison, wat we net 3 keer gezongen hebben. Met de boom des levens. We hebben zo dadelijk 2 schriftlezingen uit het Oude Testament. Komen we in aanraking met Samuel die een koning moet zoeken in opvolging van Saul. En dan bij Isaïe komt en al die jongens de revue laat passeren. En elke keer moet hij weer zeggen, nee, die is het niet, die is het niet. En wie is het dan wel? En wat is dan het criterium? En daar komt in die lezing komt er een hele interessante gedachte uit naar voren. Dat willen we met elkaar lezen en dan Johannes 9 een stuk over de blind geboren jongen. En de vraag is dan, die de leerlingen van Jezus stellen, wie is daar nou schuldig aan? Heeft hij gezondigd? Dat kan haast niet, want daar was hij nog te klein voor. Hebben zijn ouders dan gezondigd? En dan moet je opletten hoe Jezus daarmee omgaat. Die knipt rigoureus de relatie tussen zonde en ziekte door. Dat niet. Hoe dan wel? We willen eerst met elkaar bidden om de werking van de Heilige Geest. En dan mogen de kinderen naar voren komen. Zullen wij samen bidden met elkaar. Heer onze God, u die het leven schenkt, het leven zijt, het leven doel, richting en zin geeft. U aanbidden wij. Omdat we voelen dat met u de inflatie van woorden tot stilstand komt. Omdat u een Heer en Heiland toevertrouwt het heil voor ons te faciliteren, te organiseren, zichtbaar te maken in het leven dat Jezus heeft mogen vormgeven 3 jaar lang. Met allerlei uitdagingen, dilemma's, moeite en zorgen en verdriet van mensen. En hoe hij daarmee omging. Dat de kern van alles is dat hij de goede herder is. En dat wanneer ons iets op het hart drukt en op de ziel drukt en op het gemoed drukt, dat we dan bij hem mogen komen. Om rust te vinden. Die hij kan schenken. Uit een onuitputtelijke bron. Och Heer, wij danken u dat we zo met het geloof mogen omgaan, dat we voelen dat bemoediging en aanmoediging hand in hand gaan in het voetspoor van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen. Dan mogen de kinderen naar voren komen, als ze dat durven tenminste. Ik kom er ook even bij. Zal ik ook gaan zitten? Vind je dat goed of blijf ik staan? Wat zal ik doen? Kom hier. Komen jullie hier vaker?
Ja.
Hoe vaak?
Elke zondag? Niet elke zondag.
Oh, niet elke zondag.
Vorige week waren we er bijvoorbeeld niet.
Oh.
Was ik er niet.
Was je op vakantie?
Nee, maar ik was er gewoon niet.
Oh, je was er gewoon niet. En jij? Jij was er gewoon wel? Dat kan ook natuurlijk. Ja, je kan er gewoon ook wel zijn, toch?
Ik kom er zo'n beetje elke week.
Oh ja, ik ook eigenlijk. Ja, niet hier, maar ergens anders ook. Kom jij er ook wel eens hier? En vind je het leuk? Waarom vind je het leuk? Krijg je ook chocola misschien? Ja, lekker. Jullie gaan straks ook het verhaal horen over een blind geboren. Weet je wat blind is? Wie weet wat blind is? Weet jij wat blind is? Er zit ook nog één achter je, zie ik.
Ja.
Weet jij wat blind is? Weet jij het?
Ja, dat is eigenlijk dat je niet meer kan zien.
Oh, en is dat leuk?
Nee.
Nee, dat is niet leuk, hè? Wat vind jij het leuke van zien?
Want dan kan je ook gewoon allemaal mooie dingen zien.
Dat je mooie dingen ziet, dat je ziet dat de knopjes weer gaan bloeien.
Ja.
En wij hebben ook in de tuin, hebben wij Japanse kers, geloof ik heet het. En die zijn heel vroeg. En als het vriest, dan gooien ze zichzelf op de grond. Gek is dat, hè?
Ja.
Ja. Nou, jullie gaan dus luisteren. Oh, wacht even. Ken jij het verhaal van de blindgeboren jongen?
Nee.
Dat is dus nieuw voor jou.
Ja.
Moet je goed opletten, een spannend verhaal. Ken jij het?
Nee.
Moet je ook opletten. Leuk. En jij? Ken jij het?
Tuurlijk.
Tuurlijk.
Ja.
Ken jij alle verhalen uit de Bijbel?
Niet per se.
Maar wel een heleboel, begrijp ik.
Ja.
Want je vindt het heel gewoon dat je het blindgeboren verhaal kent.
Ja.
Leuk hoor. Blijft hij blind, wat denk je?
Nee.
Dat is nou het mooie, hè? Dat is nou het mooie. Jullie gaan naar de kinderverteldienst of kinderlevendienst, maar we gaan eerst het lied zingen dat hoort bij vandaag.
Thank you. De eerste lezing is uit het Oude Testament, 1 Samuel 16, vers 1 tot 13. De Heer vroeg aan Samuel: hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem, want één van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nu doen? Wierp Samuel tegen. Saul zal me vermoorden als hij het hoort. De Heer antwoordde: neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de Heer een offer te brengen. Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven. Samuel deed wat de Heer had gezegd. Toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem geschrokken tegemoet en vroegen: uw komst is toch geen slecht teken? Wees gerust, antwoordde Samuel. Ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Isaï en zijn zonen nodigt hij uit. En aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab. En hij zei bij zichzelf: hij die daar klaar staat is vast en zeker degene die de Heer wil zalven. Maar de Heer zei tegen Samuel: ga niet af op zijn voorkomen en zijn reizige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor. Maar die zei: ook hem heeft de Heer niet gekozen. Isaï stelde Samma voor, maar weer zei Samuel: ook hem heeft de Heer niet gekozen. Zo stelde Isaï zijn 7 zonen aan Samuel voor. Maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de Heer gekozen had. Zijn dit alle zonen die u hebt? Vroeg hij. Nee, antwoordde Isaï. De jongste is er niet. Die houdt hoed de schapen en de geiten. Toen zei Samuel tegen Isaï: laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is. Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de Heer zei: hem moet je zalven. Hij is het. Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama. We zingen lied 25a, vers 1 en 2.
Thank you.
De lezing uit het Nieuwe Testament is Johannes 9, vers 1 tot 13 en vers 26 tot 39. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en daar kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond en met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem: Ga u wassen in het badhuis van Siloam. Siloam is in het onze taal gezondene. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: Is dat niet de man die altijd zit te bedelen? De een zei: Ja, die is het. En de ander: Nee, maar hij lijkt er wel op. De man zelf zei: Ik ben het echt. Toen vroegen ze: Hoe zijn je ogen opengegaan? Hij zei: Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: Ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Ze vroegen: Waar is die man? Dat weet ik niet, zei hij. Toen namen ze de man die blind geworden was mee naar de Farizeeën. Vers 26. Ze drongen aan: Wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik u toch al verteld, zei hij, maar u luistert niet. Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden? Nu vielen ze tegen hem uit: Je bent zelf een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft. Maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde: Wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat iemand de ogen opent van een man die blind geboren is, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen? Toen riepen ze: Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen? En ze joegen hem weg. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: Gelooft u in de mensenzoon? Als ik wist wie het was, zou ik hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man: Ik geloof. En hij wierp zich voor Jezus neer. Jezus zei: Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien. En zij die zien, zullen blind worden. We zingen lied 534, vers 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
uitgangspunt voor de verkondiging, het gelezen gedeelte. Ik lees u uit Johannes 9 nog voor, vers 35 tot en met 37. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg, gelooft u in de mensenzoon? Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. In aansluiting op de verkondiging luisteren we naar muziek en daarna zingen we aan u behoort, o Heer der Heren, de aarde met haar wel en wee, en het laatste couplet. Om de tekens te verstaan, laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren, om al uw tekens te verstaan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in Johannes 9 kraakt Jezus een harde noot. En je merkt dat dat een fijngevoelig onderdeel is in het geheel van de loopwijze, de loopbaan, zal ik eens willen zeggen, van Jezus gedurende de 3 jaar dat hij actief geweest is in Galilea en in Jeruzalem. De fariseeën denken nog steeds dat de blind geboren jongen een zondaar is. Want ziekte en zonde horen bij elkaar, als 2 druppels water. En Jezus zegt nou juist, nee, ziekte en zonde horen niet bij elkaar. En waarom is hij dan blind? Dat weet Jezus zo te parkeren in het evangelie van het heil, dat deze jongen mag de grote daden van God zichtbaar maken. Dat God een God is van redding, van verlossing, van vernieuwing. Dat God niet een God is die de zonde neerdrukt, maar de zonde verzoenen wil. Dat is het hele punt. Daarom al die wonderdaden. Daarom dat de profeet Jesaja mag getuigen dat de Messias, als de Messias komt, dat dan de doven zullen horen en de blinden zullen zien en de doven zullen horen en de lammen zullen lopen en de mensen die niet kunnen praten zullen weer kunnen praten. Dat is dat heilzame, dat heilsrijke. En dat Jezus de daad bij het woord voegt. Dat hoort er ook bij. Dat hoort echt bij het koninkrijk van God. Dat niet alle blinden zichtbaar worden, maar dat deze blinden, waar Jezus mee praat, die Jezus ontmoet, die Jezus opzoekt, dat deze blinde jongen zicht mag krijgen op zijn leven en mag zien wat er te zien is. En zijn ogen haast niet kan geloven dat hij dit alles kan zien. En dat komt niet door hem, niet door iemand anders dan Jezus. Jezus concentreert daarmee de werkwijze van het koninkrijk van God. Dat is heel belangrijk. We vinden nog een keer zoiets dat Jezus naar voren brengt. Het volksgeloof zegt dat zonde en narigheid met elkaar te maken hebben. Maar die toren, Lucas 13, die toren die toen viel. 18 mensen zijn daar omgekomen. Zijn dat grotere zondaren dan de mensen die niet zijn omgekomen? Ik moet denken aan wat gisteren in het nieuws was. Er was een toren, een oude toren, ik meen in Spanje, die zomaar in elkaar zakte. En dat de toeristen nog net op tijd op weg konden. Anders waren ze onder die toren bezweken. En dat is gebeurd in Galilea, jaren geleden. En Jezus weet dat en hij noemt dat. En hij zegt, zijn die mensen dan slechter dan de mensen die niet getroffen zijn? Houd toch op met die denkwijze, hou op! Dat is niet voor niks hè, dat Jezus dat zegt. Want nog altijd zijn er mensen die denken dat als je ziek wordt, dat dat je eigen schuld is en dat dat een straf op de zonde is. En dat is het niet. Moet je goed weten. Wat het wel is, weet ik ook niet. Ik vind ziekte iets akeligs, iets moeilijks. Ik ben altijd weer blij als ik in het ziekenhuis ben, dat ik dan vrij en gezond er weer uit mag lopen. Ik vind het altijd iets akeligs. Maar ik had van de week, vorige week, toen ik in het ziekenhuis in Ede de dienst had geleid, op zondagmorgen, toen lag er iemand in zijn bed. En die geef hem een hand en hij zegt, ik ga morgen naar het hospice. Alsof hij naar de arts ging. Ik ga morgen naar het hospice. Ik zei, oh ja. Ja, zegt hij, ik ben uitbehandeld. Ik ben hier uitbehandeld in het ziekenhuis. Ik ga mij nu gereed maken om te overdenken. Mijn tijden rusten in Gods hand. En hij lag daar zo vrij en vrolijk. En ik dacht, hoe is het mogelijk? Hè? Maar dat is ook het geloof. Dat je weet dat je er niet alleen voor staat. En dat er misschien nog wel iets verrukkelijks komt wat je geen voorstelling van kunt maken en wat wel jou in de schoot geworpen wordt. Want het koninkrijk van God heeft verrassingen. Dat merk je, dat de verrassing van die blindgeboren jongen, dat landt niet zomaar bij de fariseeën. Dat landt niet zomaar bij de mensen die dicht bij God leven en die de schriften kennen. Ze vinden het maar vreemd. Ze vinden het heel apart. En ze zeggen, dat is misschien wel uit de duivel, want dat kan zomaar niet. Dat hebben we nog nooit beleefd. Maar wat nooit beleefd is, wil nog niet onwaar zijn. In de wetenschap kennen wij de gedragsregel. Iets is waar als het twee keer gebeurd is. Nou ja, en paas is maar één keer gebeurd. En de blindgeboren is ook maar één keer gebeurd. Is dat dan niet waar? Of is die regel uit de wetenschap wel van toepassing op natuurverschijnselen, op ziekteprocessen, maar niet op het koninkrijk van God gericht? Want dan schiet die regel tekort. Want de eenmaligheid van het optreden van profeten en priesters, neem nou Samuel, die eenmalig aanwezig is bij Isaï. En al die jongens, het schijnen Adonissen geweest te zijn. Samuel was er helemaal van onder de indruk. Wat een voortreffelijke uitstraling die zonen van Isaï had. En dan zegt de Heere God, wacht even. Mensen kijken naar het uiterlijk, maar ik kijk naar het hart. Denk er goed aan. Je moet je niet op het sleeptouw laten nemen van de eigen indrukken. Denk er goed aan. En dan komt David. En dat is ook een Adonis. Maar dat staat er ook in 1 Samuel. Dat staat in 1 Samuel 16. Staat er keurig netjes. Staat daar dat het een geweldige uitstraling heeft. Zijn ogen en zijn houding zijn indrukwekkend. Maar God ziet niet alleen dat indrukwekkende wat wij zien. Maar hij ziet daarnaast ook nog dat deze jongen iets heeft wat voor het koningschap in Israël heel belangrijk is. Namelijk het besef dat hij herder is en dat hij ook een herder heeft. En daarom zongen we op Psalm 23. Om die combinatie van het uiterlijk en het innerlijk. En dat de Heer de herder is en dat hij zelf ook herder is. En dat als wij zien dat Jezus een blindgeborene zicht geeft, dat wij dan ook denken, wacht even. Zoveel als wij kunnen, zullen we aan Bartimaeus denken door het onderwijs aan blinde mensen gestalte te geven. En dat is nou de navolging van Christus. Dat je niet alleen maar kijkt wat Christus doet, maar dat je ook voelt dat wat Christus doet te maken heeft met het koninkrijk van God. En dat wij in dat spoor ook onze verantwoordelijkheid waar kunnen maken. En zodra we onze verantwoordelijkheid voelen en waar kunnen maken op het terrein bescheiden en zo wat menselijk is. Want wij hebben geen macht van God. Dat hebben we niet. Maar we kunnen wel wat we wel kunnen. Ha. En dan voel je dat de zin van het leven geen probleem meer wordt, maar een uitdaging. En dat is nou precies wat in deze tijd ontbreekt. Veel mensen hebben moeite met de zin van het leven. Wat is nou de zin van hun leven? En als ze de zin van het leven verbinden met de verantwoordelijkheidsbeleving van het koninkrijk van God, dan schrompelt die vraag in elkaar. En dat zie je hier gebeuren. Wat ik nou zo indrukwekkend vind uit dit verhaal is om te beginnen dat Johannes tot in de details de gesprekken weergeeft. Zodat wij met de neus vooraan op de eerste rij kunnen zien wat er gebeurt. Dat we haarscherp in de gaten krijgen hoe die gesprekken gaan. En dat die fariseeën eigenlijk minachtend over de blindgeboren jongen die weer kan zien, of die opeens kan zien, praat. Wil jij ons de les lezen? Zo liggen de verhoudingen scherp. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Daar liggen de verhoudingen scherp. Denk er goed aan. Daar liggen de verhoudingen scherp, omdat het menselijk verstand nog niet getraind is op die zienswijze. De mens ziet het uiterlijk, maar God ziet het hart. Blijkbaar is dat belangrijke bij de roeping van David nog niet aanwezig in Jeruzalem in de tijd van Jezus. Dat is weggeëbd of dat is verdwenen of dat is nooit daar geweest. Maar in ieder geval, je voelt dat het daar ontbreekt. En dat de schriftgeleerde fariseeën, dat die eigenlijk op een hoogmoedige, op een vernederende manier over de jongen praat. En zo is het ook begonnen door de leerlingen van Jezus. Wie heeft gezondigd? Hij kan haast niet. Zijn ouders. En zo wordt die jongen neergezet als een voorwerp. Als een casus. Als een geval. En Jezus laat zien, ik ontmoet jou. Ik zoek jou. Jezus gaat hem opzoeken. Nadat hij de vernedering gehad heeft van de fariseeën, gaat Jezus hem opzoeken. Wie dat nooit vergeten. Dat Jezus zo met ons omgaat. Dat is niet alleen voor de blind geborenen belangrijk, maar ook voor het besef van ons geloof. Dat als er vernedering is, als er moeite is, als er verdriet is, dat Jezus dan jou komt opzoeken. Dat is belangrijk in het kader van het Koninkrijk van God. Hij laat je niet in de sores. Hij zoekt je op. En dan zegt Jezus tegen de blindgeborene, geloof je in de mensenzoon? Dat is natuurlijk een abacadabra woord, mensenzoon. Wat weet hij daarvan? Moet je dan Daniel 7 meteen in je achterhoofd hebben? Dat weet je allemaal niet. Dat kan ook niemand van je verwachten. Weet jij veel wat dat is, mensenzoon? Dan zegt hij, ja, als ik zou weten wie het is, zou ik in hem geloven. Dat is die positieve grondhouding. Hè? Dat hij benieuwd is naar wat komen gaat. Dat hij dat niet invult op grond van wat gebeurd is. Dat doen de fariseeën. Die zeggen op grond van wat gebeurd is, kan niet. Blind geboren kan niet. Blind geboren ziek en dan opeens zien, dat kan niet. Hebben we nog nooit beleefd. En dan gaat Jezus een stap verder. Je ziet hem. Degene die jij ziet, degene die met jou praat, die is het. Je ziet hem. Je bent oog in oog met hem. Voel je dat het belangrijk is dat we de Bijbel serieus nemen? Want dan komen wij ook in dezelfde positie dat we Jezus kunnen zien. Dat we met Jezus kunnen spreken in ons gebed. Maar dat we Jezus kunnen zien, de weg die hij gegaan is. Ook de weg die wij misschien liever niet zouden willen zien. De weg naar Golgotha. De weg van de vernedering, de weg van de bespotting, de weg van de geesteling, de weg van de kruisiging. Misschien dat wij die weg helemaal niet graag willen zien, maar als je Jezus volgt en Jezus serieus neemt, dan kom je ook langs Golgotha. Beste mensen, dat is geen verhaaltje. Het is gebeurd. Wil u een bewijs? Jaren geleden was ik in Jeruzalem op studiereis. Dat moest af en toe in de protestantse kerk in Nederland. Dan moet je permanente educatie doen als dominee ook. Anders dan, dat komt niet goed. En dan moet je punten halen en weet ik hoe het allemaal zit. En dan moet je die punten, die moet je halen. Die kun je in Groningen halen of in Utrecht of in Amsterdam. Maar je kan ze ook in Jeruzalem halen. Ik dacht, ga niks in Jeruzalem halen. En toen was ik daar in Jeruzalem in de Heilige Grafkerk. Moet je je voorstellen, Heilige Grafkerk. Weet niet of je er ooit geweest bent. 13 kerkelijke genootschappen huizen in die Heilige Grafkerk, in het hart van Jeruzalem, in de oude stad. En dan heb je ook nog mensen die daar keihard zingen, dat zijn de Armeniërs. Je hebt ook nog een Armeense wijk in die oude stad. En de Armeniërs die zingen keihard. Hè. Er zijn studenten uit Armenië, die komen dan een jaar of twee of zo studeren in Jeruzalem. En elke middag of om de middag hebben ze een uurtje dat ze zingen in de kerk. En dat is een enorm lawaai, want ze hebben een stem als een bazuin. En dan zingen ze. En toen waren wij in die kerk. En toen was er een collega. Die was in het driedelig zwart. Die was van de afdeling Gereformeerde Bond, zal ik maar zeggen. Driedelig zwart. En die komt op een gegeven moment in die Armeense kerk onderdelen. Die kamers waren. En daar lag een meneer ook driedelig zwart, die lag te slapen. Middagdutje moet kunnen, siesta. En onze man van de driedelig zwart, die tikt de man van het driedelig zwart die daar slaapt op de schouder. En die zegt, goeiedag. En die man wordt wakker en die zegt, ik ben Abraham. Ik zeg, nou, hij zegt, ik ben die en die. En zo komen we in de praat. En die man, die Armeniër, die ziet, die gereformeerde bonder is een driedelig zwart. En die denkt, die is ook zwart, ik ben ook zwart. Dat scheelt, dat geeft communicatie, dat geeft ontmoeting. En toen zei de Armeniër, willen jullie straks mijn gast zijn als de studenten zingen? En nou, wij met z'n, waren met z'n drieën, vier of vijf, weet ik veel. En wij als gast. En er is ook wat je daar niet verwacht. Misschien wel, verwacht je het wel, maar bij ons verwacht je het niet. Er was ook politie in de kerk en die regelde van alles. En die spanden een touw. En dan moesten die studenten uit Armenië, die moesten dan zingen. En de man in het zwart van Armenië, Abraham, die moest ook zingen. En die moest ook achter het touw. En wij werden tegengehouden maar door de politie. Wij moesten aan de andere kant van touw. En toen zei die Armeniër, nee, dat zijn mijn special guests. Dus wij mochten ook langs het touw en wij mochten luisteren. En toen, ik was er wel vaker geweest. En dan hoe dieper je komt in die kerk, hoe dieper je gaat. Op een gegeven moment was die zang afgelopen en die Armeniër die wees op een deur. Ik had die deur ook wel eens gezien en die deur was altijd op slot. Hij zegt, die deur, zie die deur? Ja, we zien die deur. Hij zegt, die deur zit op slot. Ik denk, ja, dat weet ik ook wel, want ik heb er ook al eens aan gerammeld. Hij zegt, ik heb een sleutel van die deur. En de man in het driedelig zwart kreeg de eer om met die sleutel de deur te openen. En als je nou goed kijkt, dan kom je buiten de kerk in het fundament. En als je nou goed kijkt naar die stenen, die roodbruine stenen, dat is de opgang naar Golgotha. En wij naar beneden. Nog dieper en dieper en dieper in jou hoor. Daar zag je die uitgesleten roodbruine stenen, opgang. Naar Golgotha, je kunt niet begrijpen. Die kerk is gebouwd over Golgotha heen. Kun je allemaal niet begrijpen. Totdat je, als je de kerk binnenkomt, rechtsom, daar heb je de top van Golgotha. En als je dan naar beneden gaat in die kerk, en nog verder en nog verder en nog dieper, en dan die deur door, naast de kerk nog dieper en dieper, dan merk je wat een hoogteverschil dat eigenlijk is. En dan zie je met je eigen ogen de opgang naar Golgotha. Daar moeten de toeschouwers langsgelopen zijn. Die treden waren helemaal uitgesleten. Daar moeten de mensen gezien hebben hoe Jezus aan het kruis genageld werd. Dat zou je liever niet willen zien. Maar als je hem serieus neemt, dan zie je het. Maar dan zie je meer. Dan zie je dat het ook Pasen wordt. Dan zie je dat de Heer waarlijk is opgestaan. En dat hij de mensen groet met vrede zij u. Niet vrede zij mij, vrede zij u, die u ziet, die is het. Hij die u ziet, die is het, de Zoon van God. Neem hem serieus. Zorg dat Jezus niet over jou hoeft te zeggen, je kon wel zien. Maar eigenlijk was je blind. Je kon wel zien. Maar je hebt niet gezien wat je allemaal zien kon. Je hebt alleen gezien wat je zien wilde. Laat Jezus dat nooit over jou hoeven zeggen. Laat Jezus over jou mogen zeggen. Je hebt gezien wat er te zien is. En het zal je tot zegen strekken. Want dat is wat we ook gezongen hebben hè, in de liederen vanmorgen. Dat God een God is van zegen. Dat hij het liefste wil dat hij jou kan zegenen over jouw hele leven. Dat is het liefste wat God wil. Dat is het heilzame van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die niets liever wil dan dat hij jou kan zegenen en kan zeggen... Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het koninkrijk van de Heer. Als dat over ons gezegd mag worden, dan betekent dat dat we onze ogen en onze handen de kost hebben gegeven. Dat we gezien hebben wat er te zien is. Gedaan hebben wat er te doen is. En dat is nou de zin van heel ons leven. In één notendop. Zien wat er te zien is. Doen wat er te doen is. En daar kan de zegen van God op rusten. Amen. Een van de mooiste passages uit heel de Matthäus-passion. Mache dich mein Herz rein, ich will Jesus selbst begraven. Zullen wij samen danken en bidden. In het boek van de gebeden wordt ook gevraagd om te bidden voor ons land en voor de verkiezingen. Interessante dag, 18 maart. Ik weet niet of u daar ook aardigheid aan hebt. Ik vind het altijd een feestdag van de democratie. Zo heb ik mijn kinderen opgevoed. En de laatste keer met de verkiezingen, toen kwam mijn oudste zoon met een gebaksdoosje. Hij zei, papa, het is het feest van de democratie. Ik heb maar wat gebak gekocht. Ik zei, je doet er goed aan, jongen. Dat doe je goed aan. Ik denk dat de opvoeding heeft toch nog wel resultaten gehad. Zullen wij samen bidden met elkaar? Heer onze God, wij danken u dat u een God bent van liefde en trouw, van zegen en heil. Dat kunnen we van de machthebbers van deze wereld niet zomaar zeggen. Die kunnen er niet aan tippen. Die zijn aan u, aan zichzelf. In zichzelf. Met zichzelf. Voor zichzelf. U niet. U zoekt het contact. U zoekt de ontmoeting. U laat Jezus doen wat belangrijk is in uw koninkrijk. En de blinde geniet van alle dingen waar hij geen verstand van heeft, maar waar hij van ziet dat het goed is, omdat het van u is, omdat het voor hem heilzaam is. Och Heer, wat is dat indrukwekkend om die spiegel voortgehouden te krijgen, dat zo uw koninkrijk werkt. Dat we dat mogen ervaren als een geschenk, dat willen we u bidden. Dat we Johannes mogen danken voor zijn fijngevoelige weergave van al die gesprekken en ontmoetingen. Zodat we ontdekken hoe belangrijk communicatie is. Hoe belangrijk het is om op één spoor te komen. Allerlei verschillende mensen op één spoor in de consensus door de communicatie. En Jezus de grote communicator. Dankzij ons zichtbaar door Johannes. Ach Heer, wat is dat indrukwekkend. En zo willen we leven, zo mogen we leven. We denken ook aan wat er gebeuren mag komende woensdag, als de gemeenteraadsverkiezingen zijn en zoveel mensen in allerlei dorpen en steden zich verkiesbaar stellen en ook leuk vinden om mee te doen en te denken over de dilemma's en de grote vragen die je niet zomaar kan oplossen. Huisvesting, stikstof, CO2, vrede op aarde, armoedebestrijding, wat is er niet veel te doen? Och Heer, te veel om waar te maken. Maar u ziet niet aan ons alleen de resultaten. U ziet ook onze inzet. U ziet het hart. U ziet niet de franje. U ziet de innerlijke kant. En daar mogen we blij mee zijn. Dat ons hoogste gezag niet kijkt naar het effect, maar kijkt naar de achtergrond, naar de houding, naar de drive. Och Heer, we willen u bidden. Wees zo in ons midden aanwezig en sterk ons persoonlijk en gezamenlijk in dit geloof dat ons mag verenigen, ondanks allerlei verschillen. En zo bidden wij in stilte wat een ander voor ons niet zeggen kan. En verbonden met allen die de naam van de Heer Jezus hebben liefgekregen, bidden wij het gebed dat hij ons geleerd heeft toen hij zei: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk kom, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet. Wij luisteren naar het orgelspel over Ja, Amen, Ja op Golgotha. En wij hebben dan de collecte. En daarna zingen we ons slotlied God is goed, Hij is waarachtig uit Psalm 25. Niet dat u zich verveeld hebt. Er is veel aan de orde geweest. Mooie dingen. Dat Jezus doorknipt de relatie tussen ziekte en zonde. Moet je niet aan denken. Het ligt anders. Het gaat om de heerlijkheid van God. Daar deel aan te krijgen. Zoals de herders in het veld van Efrata. De heerlijkheid des Heren omstraalde. Daar gaat het om. De heerlijkheid van God, ook in jouw leven. En dat het uiterlijk belangrijk is, maar niet het belangrijkste. Dat het innerlijk belangrijker is dan het uiterlijk. Dat wij vaak toch naar het uiterlijk kijken, naar het innerlijk kijken. En zo mogen we in de navolging van Christus als gezegende mensen door het leven. Dat wil niet altijd zeggen succesvol, maar wel gezegend. Dat de Heer jou laat zien wie Hij is. Ook voor jou. De Heere zegene u en Hij behoede u. Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadigd. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.